U luistert naar de podcast van de RSG Noordoost Veluwe uit Epe, de middelbare school op de Veluwe. Graag nemen we jullie mee in het dagelijks leven van onze mooie school waar we erg trots op zijn.
Vandaag onze tweede podcast. De eerste aflevering hebben we met de meiden uit klas 5 onder andere gehad over de verhuizing. Ze zeiden dat dit allemaal goed en vlekkeloos was verlopen en dat zij er geen last van hebben gehad en nu prima op hun plek zitten aan de Oeneweg. Om aan deze aflevering een vervolg te geven, hebben we twee bijzondere gasten uitgenodigd. De architect van SEC Architecten, Robert Vlier, en de werkvoorbereider van de verbouwing, Ronald Soetjes van Rotsbouw. We willen het vandaag hebben over de totstandkoming van het nieuwe gebouw. Wat wordt er verbouwd en hoe pak je zo'n verbouwing van begin tot eind aan? Welkom mannen.
Dankjewel.
Dankjewel.
Ik heb direct een prangende vraag, want zouden jullie eens in 3 minuten kunnen vertellen, of 3 zinnen kunnen vertellen, wat een architect en een werkvoorbereider nou precies doet? Laten we beginnen met de architect die aan het begin van het proces zit.
Ja, wat doet een architect? Als ik het zou mogen zeggen, is een architect een bevoorrecht persoon die mee mag met een droom van een opdrachtgever, in dit geval de RSG, en daar vervolgens gestalte aan mag geven. Die mag het ontwerpen en die mag met de opdrachtgever meedenken om te kijken van, goh, wat is nou de vraag en welke kant kan dat op en hoe gaan we dat doen. Dus het is eigenlijk een hele mooie, bijzondere rol. En je gaat iets toevoegen in de gebouwde omgeving. Wat best permanent is, hè? Want de meeste gebouwen in Nederland die staan toch wel langer dan 40 jaar. Dus het gaat er ergens over.
Ja,
heel, dus wij voelen ons altijd zeer vereerd als we de vraag krijgen van een opdrachtgever.
Nou, mooi. Ja. Ronald?
Ja, wat wij doen is, er wordt natuurlijk een aanbesteding gedaan en wij zijn dan geselecteerd om de bouw te verzorgen. En dan gaan wij alle tekeningen bekijken. We overleggen natuurlijk vaak met de architect en met de constructeur. En dan worden alle plannen uitgewerkt in uitvoeringstekeningen. Met alle onderaannemers die daarbij komen kijken. En dan wordt alles uitgetekend en uitgewerkt en ingekocht. Afgestemd op elkaar. En mijn taak als werkvoorbereider is dan voornamelijk dat contact met alle onderaannemers. En met de mensen die ook op de bouw rondlopen. Onze eigen uitvoerders bijvoorbeeld, maar ook wel met onderaannemers. Om alles in goede banen te leiden.
En de onderaannemer is dan het bedrijf die een deel van de werkzaamheden voor jullie verricht?
Ja, wij zijn aannemer en dat betekent dat wij onderaannemers weer inhuren om bijvoorbeeld het dak te dekken. Zeg maar, hè, de dakdekker dus. En ook andere bedrijven, bijvoorbeeld een installateur die de installaties gaat maken.
Ja.
Ja, dus dat doen we allemaal niet zelf, dat wordt uitbesteed.
Kijk, heel goed.
En hoe werkt dat dan? Dan jullie gaan deze verbouwing uiteindelijk doen. Nodigen jullie hen dan uit of staat er een vacature ergens van, goh, wie komt het dak dekken?
Nou, we hebben natuurlijk voor de aanbesteding ook een prijs moeten indienen. En daarvoor zijn dan meerdere offertes aangevraagd. En met een daarvan hebben we dan ingeschreven. En op het moment dat wij het werk gekregen hebben, gaan we kijken of we met die partij in zee kunnen gaan. Of dat we misschien nog wat wijzigingen moeten doen en dat een andere partij toch weer interessanter wordt. Dus daar vindt na dat wij weten dat we het mogen gaan maken, nog een selectie plaats. Met onderaannemers, waar we dan vervolgens een keuze uit maken.
Want jullie, ik moet zo zien, jullie schrijven in op deze klus als bouwbedrijf. En daar plak je dan een prijs aan. Dat heb je dan overlegd met je onderaannemers. Van nou, wat voor werkzaamheden zijn er allemaal? Ja. En dan krijg je wel of niet die klus.
Ja.
Werkt dat zo?
Ja, dat klopt.
En hoeveel bedrijven doen daaraan mee?
Je bedoelt onderaannemers aan onze
kant?
Nee,
gewoon als bouwbedrijven die zich inschrijven op deze klus.
Oh, ik weet eigenlijk niet uit mijn hoofd hoeveel bouwbedrijven er ingeschreven hebben. Maar
in dit geval is het een Europese aanbesteding geweest. Dus daar zitten wat voortrajecten aan, gaan eraan vooraf. Hier is een voorselectie. Er waren er geloof ik een stuk of 8 aannemers. En uiteindelijk hebben er 4 of 5 aannemers een prijs ingediend. Ja, dan heb je toetsingscriteria waarbij inderdaad de prijs een belangrijke is, maar ook de planning, een plan van aanpak. Ja, dus dat geeft dan ook een beetje gevoel van, goh, past een aannemer, want die komt in dit geval bij een Europese aanbesteding min of meer een beetje van buitenaf. Dus dan kun je ook kijken van, goh, past dat goed bij ons en heeft hij ons goed begrepen als opdrachtgever, RSG in dit geval. Dus daar gaat wel iets aan vooraf voordat je daadwerkelijk ook die keuze kunt gaan maken.
En is de architect daar dan ook bij betrokken bij het proces?
Ja, onder andere. Ja, dus de architect zit daarbij, de school zelf zit daarbij, afgevaardigden van de school, In dit geval zit er ook Creator nog bij, dus de bouwmanager die het hele traject heeft begeleid. Dus er zitten meerdere personen bij vanuit verschillende hoeken om te kijken van, nou ja, hoe gaan we die punten verdelen? Hè? Dus toetsingscriteria, er worden punten aangehangen, waarbij natuurlijk de prijs een hele belangrijke is, maar ook het plan van aanpak. Hè? Dus wat ons dan, wij maken het ontwerp en we hebben daar een bepaald idee bij, een visie. En de bouwtechnieken tegenwoordig, die zijn natuurlijk wel best wel veranderd als je het vergelijkt met 50 jaar geleden. En daarbij heeft een aannemer een nog belangrijkere rol dan dat hij al was.
Mm-hmm.
Dus wij hebben bijvoorbeeld heel goed gekeken van de aannemer die wat ons aanspreekt, is de aannemer die zegt van ja, wij gaan niet eerder starten met de bouw daadwerkelijk dat we alles goed in kaart hebben gebracht. Daar gaat dus nog een hele engineering aan vooraf. En Rotsbouw gaf ons de indruk van, nou, die hebben dat goed begrepen zoals we dat tegenwoordig eigenlijk zouden willen zien.
Dus jullie hebben dan wel een doorslaggevende stem in. Nou, wij hebben het gevoel dat Rotsbouw de beste partij is om onze plannen, onze
of die doorslaggevend is geweest, weet ik niet. Maar hij is wel belangrijk geweest. Ja, absoluut. Ja, want prijs is belangrijk, maar ook van hoe pak je iets aan en hoe ga je ermee om en heb je daar de juiste... Ja, het juiste gevoel bij.
Ja.
Ja, dus het is meer dan alleen de cijfertjes onder elkaar zetten, wat ons betreft.
Ja. Ja. En zouden jullie ons iets kunnen vertellen over hoe jullie zeg maar de wens van de RSG mee hebben genomen in de plannen die uiteindelijk tot stand zijn gekomen? Hoe werkt zoiets?
Dat is heel bijzonder hoe dat in zo'n bovenkamer werkt natuurlijk. daar zijn geen vaste handvaten voor, maar wat een architect doet is natuurlijk, vind ik tenminste, heel goed kijken van wat is nou de vraag? Wat is in dit geval de bestaande context? Hè? Want we hadden natuurlijk met een bestaande school te maken. Wat is die plek? Wat doet die plek? En hoe kunnen we de vraag... In dit geval lag er ook een soort van onderwijskundige vernieuwing achter. En wij hebben dat doorvertaald naar wat zien wij nu eigenlijk? Je hebt hier een VMBO tot en met VWO. En alles wat ertussen zit. En wij vonden dat eigenlijk een heel interessant gegeven. Zodat je kruisbestuiving kunt hebben. Het wil helemaal niet zeggen dat een VMBO-leerling misschien helemaal niks met scheikunde heeft, of een VWO-leerling niks met handvaardigheid heeft. Dat hoeft niet per se uitgesloten te zijn. En dat kwam hier heel mooi bij elkaar. Dus wij hebben het plan opgevat om alle vakken die tot de verbeelding spreken, die je ook visueel kunt maken, die hebben we op de begane grond gelegd. Daar hebben we termen die bij een dorp, als een epe, hoe die ontstaan is, een brink bijvoorbeeld. En dat soort termen hebben we daarvoor gebruikt, waar je samen kunt komen. In die brink, vanuit die brink, dat je heel goed en overzichtelijk je weg kunt vinden. Want dat was eigenlijk een beetje een probleem in het oude gebouw. Als je wist waar je moest zijn, dan kon je het wel vinden. Maar een vreemdeling die verdwaalt. Dus die weet niet waar de entree is, letterlijk. En als je al binnen bent, dan weet je niet waar je moet zijn. Dus dat was ook een belangrijk gegeven. Dus we hebben op die begane grond alle vakken die tot de verbeelding spreken. Scheikunde, biologie, handvaardigheid, muziek. Nou, verzin het allemaal maar.
Techlab.
Techlab, vanzelfsprekend. Ja, ook een mooie toevoeging die er later nog bij is gekomen. Hebben we allemaal op de begane grond gedaan. Dus dat zie je meteen bij binnenkomen. Nou, wij denken dat een mooi, bruisend, inspirerende omgeving kan zijn. Want een school moet ook inspiratie geven voor een leerling. Nee, dat is een belangrijke plek voor een mens om de toekomst in te gaan. Maar wat ook aan de orde is, de moderne mens heeft veel uitdagingen, veel afleidingen. Dus wij dachten van als we dan op de verdieping juist een mooiere sirene leeromgeving maken, die ook wat algemener is. Dus daar kun je wiskunde geven, kun je Nederlands geven. Dus meer de algemene vakken, om het maar zo te zeggen. Dat je daar juist dat in alle rust kunt doen. Dus daar kun je heel bewust de rust zoeken. En op de begane grond heb je de bruisende, inspirerende omgeving. Dus je probeert dan eigenlijk als architect te kijken van, nou, wat is de context? Het gebouw, waar staat het gebouw? Je kijkt naar het programma. Je kijkt naar de ontwikkelingen rondom, in dit geval een schoolprogramma. Maar ook wat speelt er in de samenleving? Hè? Dus hoe gaan we met energie om? Hoe gaan we met bouwmaterialen om? Ja, en het is eigenlijk een hele mooie taak voor een architect om dat allemaal bij elkaar te schuiven.
Ja. Dus beneden is het vooral open, waar je naar binnen en naar buiten kan kijken, naar de lokalen. En boven Zitten de ramen wellicht wat hoger?
Nou, dat niet eens zo per se, maar daar hebben we het zo georganiseerd waardoor de wat minder reuring is. Dus dat je gewoon vanzelfsprekend al iets meer rust hebt.
Oh,
we hebben wel heel bewust, zowel op de begane grond als op de verdieping, altijd zichtlijnen naar buiten gemaakt. Want dat viel ons op toen wij hier voor het eerst binnenkwamen. Als je al de entree had gevonden en je was binnen, dan verloor je eigenlijk die hele mooie groene open omgeving. En we hebben gemeend om dat juist ook wat meer naar binnen toe te trekken. Dus elke keer als je een gang hebt of een ruimte, kijk altijd wel naar buiten toe. Dus ook daglicht. En waardoor het gewoon veel fijner aanvoelt. En ook gewoon het idee hebt van waar ben ik überhaupt.
Ja, we zijn op de Veluwe natuurlijk. Ja. Groene omgeving.
Precies.
Dat moet
zichtbaar zijn. Dus dat hebben we een beetje uitproberen te nutten.
Ja. Nou, mooie visie. En dan moet het natuurlijk gemaakt worden.
Ja,
hoe gaat dat dan in zijn werk?
Wij als aannemer kijken heel anders naar zo'n ontwerp. Het is natuurlijk heel goed om te weten wat de achtergrond is van een ontwerp. En daarvan zijn wij ook op de hoogte. Maar wij moeten het echt gaan bouwen. En we kijken heel anders naar al die tekeningen en modellen. Om te kijken of... hoe moeten we wij kijken gewoon echt naar waar moeten de wanden komen te staan. En waar worden de sparingen gemaakt. En kan dat inderdaad wel? Moeten we daar aanvullend nog iets doen? Dus we zijn heel technisch inhoudelijk bezig. Waarbij we die achtergrond van het verhaal, hè, wat Robert net verteld heeft. Dat verdwijnt dan een beetje naar de achtergrond. We weten het wel, we houden er rekening mee, maar wij zijn echt met techniek bezig.
Maar veranderen jullie dan ook die visie, dat plan, wat zojuist verteld werd?
Dat is niet de bedoeling, maar soms kom je iets tegen waardoor je moet overleggen weer met, kunnen we dit toch niet iets anders doen?
Wie beslist dat dan uiteindelijk, of dat wel of niet gaat gebeuren?
Nou, dat gaat uiteindelijk via de bouwdirectie en de creatorgroep in dit geval. En die zal overleggen met de adviseurs, waaronder de architect, of dat mogelijk is.
En zijn er al lastige facetten geweest waar je van zeggen, ja, daar hebben we al wat keuzes moeten maken. Zijn we een klein beetje afgeweken van de visie?
Volgens mij heb je dat altijd wel. Je komt altijd dingen tegen die je niet had verwacht. Zeker nu met de renovatie. Het is geen nieuwbouw, hè? Het betonskelet blijft staan. Maar op het moment dat je gaat slopen, kom je vanzelf dingen tegen die je op archieftekeningen niet had kunnen zien, zeg maar. Dus je komt iedere keer weer, iedere week krijg je weer een nieuwe verrassing als het ware.
Maar er zijn geen schatten gevonden? Of?
Nee, ik heb nog geen schatten gevonden. Nee. In de kruipruimte was het erg vies, dat wel. Een paar rioleringsbuizen die wat lekten. Dus gaf ook wel wat stank. Als je dan zo'n luik opentrok, dat moet je dan laten reinigen. Ja. Want je wil straks niet last hebben van stank in je nieuwe schoolgebouw.
Nee.
Maar goed, dat zijn dingen, daar kom je pas gaandeweg, kom je daarachter.
Ja, en zou je ons mee kunnen nemen in de planning? Jullie mogen aan de slag om de school te gaan verbouwen.
Ja.
Hoe start je zoiets?
Nou ja, kijk, als wij horen dat wij dat werk mogen maken, dan wordt er een projectteam samengesteld. Dus in ieder geval een projectleider en in dit geval twee werkvoorbereiders. Ik doe dat samen met een andere werkvoorbereider. En wij gaan ons eerst inlezen in alle stukken. Dus de bestekstukken, alle bestekstekeningen, om een beeld te krijgen van hoe het gebouw in elkaar zit. En dan moeten wij met al onze onderaannemers, die al dan niet een prijs hebben gemaakt, gaan kijken of we daarmee verder kunnen. Gaan we het verder uitdiepen, ieder onderdeel. En ook uitvoeringstekeningen moeten er dan gemaakt worden. Zeg maar de tekeningen waar alle onderaannemers en de mensen die op de bouw lopen ook echt kunnen zien hoe het moet gaan worden, met alle maten erbij. En dat is een engineeringsperiode en dat neemt al gauw een heel aantal weken in beslag voordat je echt buiten iets kunt gaan doen.
En dan
op het moment dat je dan buiten begint, in dit geval heb je eerst een sloopperiode. Daarvoor afgaand eigenlijk nog asbest saneren, want er zat veel asbest in het bestaande gebouw. Dat moet allemaal volgens bepaalde protocollen verwijderd worden. Dan kun je gaan slopen en daarmee zijn we nu een heel eind gelukkig. Maar goed, we zijn eind april begonnen met asbest saneren en het is nu al begin juli. Dus je hebt de hele maand mei en juni bij al bezig geweest met asbest saneren en slopen. En dat slopen duurt denk ik nog wel een maandje voordat echt al het sloopwerk klaar is. En dan gaan we na de vakantie verder met van onderaf weer opbouwen.
Dan begint het mooi maken.
Ja, dan gaan we er weer echt wat moois van maken. Ja. Het is nou nog de verkeerde kant op, zeg maar.
En waar gaan jullie starten met het mooi maken van de school?
We zijn al begonnen met de binnentuin die er was tussen bouwdeel D en bouwdeel C. Daar wordt, als het goed is, morgen de fundering gestort. Dus de eerste betonstort vindt dan plaats. En daarna zal er op een gegeven moment ook, daar komt een dakopbouw op, zodat dat ook weer geen binnentuin meer is, maar echt een binnenruimte in het gebouw. Een mooie hoge binnenruimte. Daar gaan we mee starten. En aansluitend zullen we rond de bouwvak de fundering van de nieuwe aula oppakken.
Oh ja.
Ja.
Nou, dat ziet er mooi uit. We zijn ook nog even benieuwd hoe dat er nou gaat, zo'n samenwerking. We hebben natuurlijk al wat dingen gehoord, maar hoe gaat dat lopende proces met school, bouwen, architect, misschien wel leerlingen, docenten. Hoe werkt dat tijdens zo'n bouwproces? Is dat een continu proces of zijn er gewoon afgebakende taken en iedereen doet zijn ding?
Nou nee, dat is echt wel een continu proces. Wij hebben als aannemer een aantal vergadermomenten ingepland. Dus bouwvergaderingen met de opdrachtgever erbij. Maar ook werkvergaderingen. Dat we met al onze onderaannemers ook de punten die aan de orde komen tijdens de uitvoering met elkaar bespreken. Maar we hebben ook een engineeringsoverleg waarin wij met al onze onderaannemers, zeg maar in het model, alle clashes en alle problemen bespreken. Daar komen een x-aantal punten uit die ook weer voor een architect van belang zijn. Dus met de collega van Robert hebben we ook bijna iedere week contact over. Goh, dit zijn we tegengekomen, hoe gaan we dat doen? En zo doen we dat ook met een constructeur. Dus er zijn een heleboel overlegmomenten. Bijna te veel zou ik haast willen zeggen. Maar zeker in de opzet van zo'n project, zeker een renovatie, vraagt dat heel veel tijd en heel veel overleg.
Dus continu afstemmen met de partijen waar je mee bezig bent.
Ja.
Ja.
Ja, je ziet dan in zo'n proces, iedereen wil hetzelfde. Hè? Iedereen wil dat mooie gebouw gaan realiseren. Maar iedereen heeft zo op haar of zijn gebied zo hun belangen. Hè? Dus de creatorgroep die wil het graag in goede banen leiden, dat het binnen het budget past. De aannemer wil het natuurlijk maakbaar maken, zodat hij ook met zijn eigen planning en geld uitkomt. Wij hebben bepaalde wensen, ideeën en daar wil je links of rechts om overeind houden. Maar uiteindelijk ben je met elkaar met hetzelfde doel bezig. Alleen iedereen heeft zo zijn eigen belangen. Dus je ziet vaak in het begin ook wel eventjes, zeker als je elkaar nog niet kende. Dus rotsbouw was voor ons ook nieuw en SEC Architecten voor hun ook.
Ja.
Dus dan moet je toch altijd even kijken van, goh, hoe werkt dat over en weer? En dan zie je dus dat communiceren en wat bedoel je nou eigenlijk precies? Soms even doorvragen of nog even wat dieper bij elkaar in de ogen kijken. Om tot het juiste doel te komen.
Want het is dus niet zo dat je vaste clubjes hebt. Dat je
nee,
wel,
in dit geval was het
werkt.
Een Europese aanbesteding. Ja. Hè? Dus dan kun je niet sturend zijn om te vergeleken. Bijvoorbeeld stel nou dat het een bouwteam was geweest. Dan kijk je van, nou ja, waar hebben we goede ervaringen mee? Of waar hebben we het al eens een keer mee hebben gedaan? En dan weet je van elkaar van hoe het werkt en waar je elkaar kunt vinden of waar je soms misschien eventjes de handen erbij moet trekken. Dus op het moment dat het een Europese aanbesteding is, ja, dan is het, ik wil niet zeggen een gedwongen huwelijk, dat klinkt wel heel dramatisch. Maar je moet elkaar echt even leren kennen.
Ja.
En dat moet je dan gaandeweg in zo'n start van zo'n bouw eigenlijk al doen. En juist in zo'n start van zo'n bouw waar alles bij elkaar komt, gebeurt er gewoon echt heel veel. Dus dat is best hectisch en intensief. Ja, absoluut.
Begrijpelijk.
Ja.
Hey, we willen nog even de stap maken naar de duurzaamheid, naar de toekomst. We hadden het er al over. We zitten op de Veluwe, groene omgeving. Is daar in het ontwerp van dit gebouw ook rekening mee gehouden? Zijn er leuke innovaties of bepaalde groene aspecten meegenomen in het gebouw, waardoor we nou, heel duurzaam zijn of CO2-neutraal, noemen ze.
Ja, eigenlijk al die elementen komen hier wel bij elkaar. Hè, los van het feit dat het hier in een hele mooie groene context staat. Dus we hebben het visueel in ieder geval van binnenuit naar buiten toe dat willen uitnutten. Maar ook wel de materialen die je kiest. Hè. Dus we hebben geprobeerd langs de duurzaamheidsladder bij elk materiaal wat je kiest te kijken van, hoe doet hij het in die duurzaamheidsladder? Dus daar zijn we echt heel bewust mee bezig geweest. Bijvoorbeeld het dak van de patio en de brink. Dat is een houten constructie met een houten dak erop. Nee. Dus dat hebben we heel bewust gedaan. En zo zijn er meer van die elementen. Hè. Nieuwe binnenkozijnen, die zijn van hout. In dit geval van bamboe. Dus die doet het ook weer heel goed in het verhaal. Vloerafwerking hebben we langs die ladder gelegd. Gevelafwerkingen. Dus daar hebben we echt te degen wel naar gekeken. Dus naast het feit dat een architect kijkt van, goh, wat zijn de ontwikkelingen op onderwijsgebied, kijk je ook in de samenleving, ja, wat speelt er en wat wordt eigenlijk nu van een gebouw verlangd. Hè? Dus je kunt zeggen, we gaan van het gas af, dus dan moet je een elektrische installatie hebben. Tuurlijk, dat moet, maar je kijkt ook van, ja, wat voor materiaal is dat en wat doet dat met het gebouw en met het gevoel en de beleving van de mensen die daarin in werken of verblijven.
Maar gaan wij van het gas af?
Wij gaan van het gas af, ja.
Oké, okay, kijk eens aan. Heel goed.
Ja, ik was nog wel even benieuwd naar even terugkomen op die verbouwing. Want als ik nu langs de school loop, dan zie ik een hele open zijkant. En daar zag ik van die shoveltjes doorrijden die al die rotzooi naar buiten aan het schuiven was.
Ja.
Krijgen zij ook een bepaalde planning mee van dit moet gebouwdeel C moet aankomende week leeg?
Ja, wij als aannemer maken een uitvoeringsplanning. En dat hebben we hier ook gedaan per bouwdeel, zeg maar. Hè? Dus per bouwdeel A, B en C. En die wordt uiteraard ook gecommuniceerd met onze onderaannemers.
En als C leeg is, dan kan de volgende aannemer, onderaannemer alweer
ja, die kan daar zijn volgende werk op gaan pakken, ja. Ja.
En voor de zomer zei je, willen we, want jullie zijn twee maanden ongeveer met asbest en het opruimen bezig. De maand juli wilden jullie ook nog gebruiken voor het leeghalen, zeg maar.
Ja, het grove sloopwerk is nu, ik denk, voor 80% gereed. Maar het fijne sloopwerk, sloopwerk is dan een heel groot woord, maar het moet natuurlijk ook weer netjes opgeleverd worden. Ja. De betonkolommen, daar zitten allemaal kitresten aan en sponningen in. En straks moet het gewoon weer een strakke kolom worden.
Ja.
Dat hoort ook bij de sloper om zo'n kolom netjes achter te laten. Dus alle plintjes, alle kitranden, alles moet er vanaf. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor de kolommen, maar ook voor wanden en voor alles wat blijft staan. Ja. En dat is wel veel werk. Dat grove slopen van een metselwerkwandje, dat gaat met zo'n shoveltje heel gauw.
Ja.
Even opruimen in de container, dan ben je klaar. Maar het echt weer netjes maken, dat kost minstens net zoveel tijd.
Ja. En de bouwvak staat zometeen voor de deur. Wij moeten nog 2 weken, de bouwvak is iets later volgens mij. Wordt het doorgewerkt in de bouwvak door een aantal of ligt het gewoon helemaal stil?
Ja, de bouwvak is een beetje... Dat is er nog wel veel. Wij hebben zelf ook inderdaad bouwvak. Maar er zijn onderaannemers die in principe wel door zouden kunnen werken. En ook zelf hebben we een vakantieplanning en dat wisselt wel per persoon. Dus het zou kunnen dat er mogelijkheden zijn om toch een aantal werkzaamheden op te pakken en door te laten lopen.
Ja. En wat is ongeveer het idee voor rond herfst, kerst? Hoe moet de school er dan al bij staan?
Ja, dan zouden we toch al een heel eind willen zijn. Want dan praat je over week 50, 51 zo'n beetje.
Jullie praten in weken, hè? Wij praten in vakanties.
Ja,
wij bouwen praten ze in weken.
Ja, wij praten in weken inderdaad. Dus maar dan zou de gevel, in ieder geval de ruwe gevel, de houten klepbouwelementen, zouden wel voor moeten zitten.
Oké, dus dan gaan we...
Ja, dat is wel de bedoeling om dan rond de kerst wind- en waterdicht te zijn, zo noemen we dat.
Ja.
Want de afbouw binnen kun je pas doen als het gebouw natuurlijk weer dicht is. Ook aan de bovenkant, een nieuw dak erop. En dan kun je binnen met al je gipswanden zeg maar aan het werk. Ja. Dan wil je er geen water bij hebben. Dus en alle installatiewerk, zeg maar, alle elektra, alle waterleidingen, dat gebeurt ook dan daarna, zeg maar. En dat is ook vaak heel veel werk. Dus de ruwbouw is vaak de helft. En de afbouw is vaak ook nog wel weer gewoon de helft van de tijd die ervoor staat.
Ja.
Dat is ongeveer even lang. Dus ja, dat is rond de kerst zit je een beetje op dat omslagpunt. Dat we van buiten naar binnen gaan.
Ja. Okay.
En hoe gaat dat einde er dan uitzien? Wanneer is het einde? Wanneer kunnen onze leerlingen en onze ouders verwachten dat zij alvast een rondje door de school kunnen lopen om te kijken waar ze zometeen les gaan krijgen? Hoe ziet de planning eruit?
De bedoeling is dat het volgend jaar in de zomervakantie dat dan de oplevering is. Dat is nog wel een uitdaging, zeg ik. Dat is een planning natuurlijk altijd. Maar dan, dat is wel het idee.
Dus in de zomervakantie, de volgende zomervakantie, ja, zou de school in de basis klaar moeten zijn.
Ja.
Zodat we na de zomervakantie van start kunnen gaan.
De school kunnen gebruiken, ja.
Oké.
Ja.
Dus we moeten nog even een jaartje doorbijten, Raoul.
Ja, dat is dan niet anders. Maar we krijgen er ook iets moois voor terug. Ja,
zo is genieten het, zo van de bouw, hè?
Ja, precies.
Ja. Ik was nog even benieuwd. Jullie hebben natuurlijk ook allerlei presentaties gegeven aan omwonenden. In de krant heeft van alles gestaan. Hebben jullie reacties gekregen van mensen op het ontwerp van de nieuwe school? En wat waren die reacties?
We hebben natuurlijk overleggen gehad met de gemeente, met Welstand. Dus dat hebben we in het voortraject allemaal gehad. Nou, die waren eigenlijk allemaal heel lovend over het gebouw en de uitstraling en hoe we dat aan zijn gevlogen. We hebben ook een wijkinfoavond gehad voor geïnteresseerden, maar ook voor ouders van kinderen en dat soort zaken. En die was best goed bezocht. ook veel lovende kritieken gehad. En enkele bezorgde omwonenden na is dat eigenlijk best heel goed gegaan. En de zorg van omwonenden zit dan vaak in van hoe zit het met verkeer en overlast, wat dat met zich mee zou kunnen brengen eventueel. Maar niet zozeer op gebouwniveau. Dus dat was voor ons eigenlijk wel een heel fijn teken wat dat betreft. Ja.
En gaat de verkeerssituatie dan wijzigen? Gaan de verkeersstromen anders lopen?
Nou, in die zin, kijk, waar wij tegenaan liepen, letterlijk en figuurlijk in het begin, toen wij hier voor het eerst kwamen, is waar zit nu die hoofdentree? Waar zit die? Dus dat was echt een zoekplaatje. Dus wij hebben een gemeente om een hele duidelijke hoofdentree aan dit gebouw te maken. Dus ook een duidelijke kop en een kont, om het maar zo te zeggen. Dus dat heeft wel iets teweeg gebracht, de routing rondom de school. Dus daar moet je dan ook wat mee. Dus een entree begint al eigenlijk buiten je erfgrenzen. Nou, en dat is een verandering. En elke verandering voor een omgeving, en dat kan zorgen teweeg brengen. Nou, in dit geval hebben we daar ook een klein beetje mee te maken. Maar uiteindelijk is dat allemaal weer op zijn pootjes terechtgekomen. Ja.
Ja, want hoofdingangen nu, of bij het oude gebouw, die zaten eigenlijk voor de docenten aan de ene kant en voor de leerlingen aan de andere kant.
Ja.
Nu komt die aan de kant van het grasveld,
ja.
Toch?
Ja, ja.
En waar komen de leerlingen dan het plein op?
In de Brink komen ze eigenlijk binnen. Dus aan de kant van het sport komen de leerlingen binnen. Dus aan die kant hebben we ook de fietsenstallingen gepositioneerd. Dus dat in ieder geval helder is.
Ja, daar waar de docenten nu de auto's parkeren, dat wordt een fietsenstalling voor leerlingen.
Ja. Oh, ja. Oh ja, en dan ook dat hek wordt gebruikt als het ware voor als ingang of een ander tussenhek.
Ja, oh, nee. Klopt. Okay. Ja.
Ja. En blijft er dan nog ruimte over voor dat mooie sportveld?
Zeker, ja, nou en of. Ja, nee, dat is een belangrijk onderdeel van de entree, dus die hebben we zeker, die blijft. Ja, absoluut.
Nou, dat is weer geruststellend voor ons al.
Ja, zeker, zeker.
En wij zijn nog even benieuwd of jullie ook een visie hebben op hoe zo'n schoolgebouw in de toekomst eruit gaat zien. Gaat ons nieuwe gebouw ons meenemen in de toekomst? En hoe kijken jullie daar als bouwers, als architecten naar, ja, wat de functie van een schoolgebouw wordt? Gaat dat veranderen? Blijft dat hetzelfde? Hoe kijken jullie daarnaar?
Nou, dat is meer mijn persoonlijke mening. Kijk, je kunt goede leerkrachten is van belang, hè? Maar een inspirerende omgeving en dat je als leerling notie krijgt, goh, wat speelt er in de samenleving en wat zou ik daarin kunnen doen of wat past bij mij? En daar kun je natuurlijk op gebouwniveau iets of wat in sturen als architect. Dus die rol dichten wij onszelf dan toe. Dus we hebben dan met het concept wat goed geland is bij de RSG, wat er nu gerealiseerd wordt, hoop je daar een steentje in bij te dragen. Dus wat ik ook al zei, dus een VMBO kan ook iets van de vakken van het VWO meepikken. Het is niet gezegd dat hij dan in één keer een andere weg in gaat, maar hij krijgt er wel ideeën bij. En het kan bijblijven of op latere momenten in zijn leven kan dat toch weer ergens oppoppen. Dus die kruisbestuiving, hè, dus net zoals een samenleving eigenlijk functioneert, je doet het met elkaar en je hebt elkaar nodig. Dus in dit geval, in dit specifieke geval voor de RSG, hebben we dat eigenlijk een beetje op gebouwniveau proberen te arrangeren eigenlijk.
Ja, supermooi.
Ja.
Ja, en is dit voor rotsbouwen, doen jullie vaker scholen verbouwen?
Jazeker. Ja, nieuwbouwscholen doen wij ook.
Oh, ja.
Maar ook renovatieprojecten, ja.
En is dat dit dan een groot project voor jullie? Of?
Ja, dit is wel een grotere, ja. Niet de grootste, maar wel een grotere. Ja. Recent hebben we een school in Ede gedaan. Die was nog 2 slagen groter. En ik denk dat ook iets is wat in ons plan van aanpak goed naar voren kwam. Dat wij die ervaring hebben met het bouwen van scholen, maar ook met het renoveren van scholen. En dat, je begint langzaamaan te begrijpen hoe een school, zeg maar, de opdrachtgever, wat hij of zij belangrijk vindt. Niet in een ontwerp, maar ook in de manier van werken. En dat je rekening houdt met, zoals waar wij nu zitten in bouwdeel D, sluit gewoon aan eigenlijk direct aan de bouwplaats.
Ja.
En dat is gewoon een cruciaal punt. Dus daar hebben wij in het begin heel veel aandacht aan geschonken, dat het op de juiste manier, zeg maar, qua geluid ook, en ook qua zicht, dat het ontkoppeld wordt. Dat je geen last van ons hebt.
Nee, nee, want jullie hebben dan een aantal plekken. Ik loop af en toe nog wel eens naar beneden daar, nieuwsgierigheid eigenlijk. Maar dat is gewoon volledig dichtgemaakt.
Ja, maar de bouwplaats is gewoon een hele gevaarlijke omgeving, hè. Ik moest de bouwplaats af, daar had ik een helm op. Ja. Daarom heb ik hem hier ook op tafel liggen. Want hier heb ik hem niet meer nodig. Maar daar moet je hem echt dragen. En je veiligheidsschoenen natuurlijk ook. Daar wordt gewoon gesloopt en gewerkt. Dus het is heel belangrijk om dat stofschot wat we geplaatst hebben, die dichte wanden, die panelen, dat we dat in een vroeg stadium gedaan hebben, zodat leerlingen of leraren echt niet de bouwplaats op kunnen.
Lopen er wel eens nieuwsgierige leerlingen niet op, maar rond het gebouw, zeg maar, waar dicht in de buurt?
Ja, nou ja, goed, buiten tot het hek, zeg maar, kun je in principe komen. Maar onze toegang van de bouwplaats staat in principe altijd open. En dat wil wel eens gebeuren, dat een docent nog via de oude ingang naar binnen wil. Dus ja, dat gebeurt. En dan loopt er iemand van ons even naar buiten van, oh, hallo.
Tot hier en niet verder.
Ja, dat is niet de bedoeling. Maar dat, ook dat is iets wat je na verloop van tijd merkt, dat iedereen het wel weet. En dan gebeurt het ook steeds minder. Maar in het begin gebeurde dat, ja.
En zien jullie als Rotsbouw ook trends en ontwikkelingen in de bouw van scholen? Kunnen jullie daar iets over zeggen, hoe jullie dat zien?
Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik werk zelf nog niet zo heel lang bij Rotsbouw. Dus die ervaring heb ik persoonlijk niet. Daar zou wellicht een collega van mij veel meer over kunnen vertellen. Dus ongetwijfeld zijn er ontwikkelingen. Want ik denk ook als je kijkt naar opvoeding van kinderen, maar ook hoe we in de maatschappij al in het leven staan, dat is heel anders als 20, 30, 40 jaar geleden. Dus dat zal ongetwijfeld invloed hebben op hoe een school eruit ziet. Blijft dat een leslokaal met 20 bankjes precies in een bepaald stramien, of ga je op een hele andere manier lesgeven? Maar goed, daarmee val ik in herhaling, heeft Robert net ook al iets over gezegd, dat zal ongetwijfeld gaan veranderen, ja. En dat is misschien ook al wel bezig, maar dat zal best nog wel meer veranderen, dat geloof ik ook wel, ja.
Nou Raoul, ik heb eigenlijk wel een heel goed beeld gekregen hoe we ervoor staan en waar het heen gaat. En ik heb eigenlijk wel heel veel zin om straks die nieuwe school te zien.
Ja, nee, ik vond het vooral leuk om te horen van hoe het start. Waar de architect over nadenkt, hoe dan die overleggen gaan tussen de aannemers, de onderaannemers en de architect en al die bouwoverleggen. Ja, ik ben een hoop wijzer geworden, laat ik het zo zeggen.
Dat is mooi.
Mannen, wij willen jullie hartelijk danken voor jullie bijdrage aan deze tweede podcast. En bedankt voor de komst en jullie inbreng.
Graag gedaan.
Dank jullie wel.